Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen uit het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Mijn naam is Connor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
Hallo Connor.
Ja, zometeen gaan we, zoals beloofd, de inbox leegtrekken en dan gaan we een heleboel luisteraarsvragen beantwoorden. Maar we beginnen even bij gevangenissen, want die zitten in het Verenigd Koninkrijk inmiddels zo vol dat veroordeelde inbrekers en zelfs verkrachters voorlopig niet naar de cel worden gestuurd. Dat kon je lezen in de Times. Ja, hoe vol is vol? Hoe erg is het probleem?
Hoe vol is vol? Nou, er zijn op dit moment, even kijken hoor, 88.670 plaatsen in de gevangenis. En daarvan zijn er nog 557 vrij. Dus heel, heel, heel vol.
Jongen.
Britten stoppen graag overtreders in het gevangen. Hoe langer de straffen zijn, hoe beter. Ik denk dat een verschil is trouwens dan bij ons. Hè? Ja. Want het is niet alleen een kwestie van meer mensen naar de gevangenis. Maar ze zitten daar voor veel langere periodes dan als je dat vergelijkt bij onze strafmaat in Nederland. Het idee hier is dat dit het land veilig maakt. Terwijl dat niet per se het geval is. Maar goed, die gevangenissen zitten dus nu vol. Daar kan niemand meer bij. De president van de rechtbank die adviseerde rechters om criminelen niet meer naar cellen te sturen. Dus gewoon geen gevangenisstraf meer op te leggen. Ik las een rechter die zei, ja, wat doe ik met een seksovertreder?
Ja.
Een seksovertreder die net veroordeeld is, weet je wel, die op borgtocht vastzit. Laat ik die lopen in de gemeenschap? En wat gebeurt er als hij bij de supermarkt gesignaleerd wordt door een slachtoffer?
Ja.
Dus het is absoluut een probleem. Meestal wordt een straf ook bepaald na een veroordeling. Als het gaat om potentiële gevangenisstraffen, dan is het een jury in Engeland en Wales, want daar hebben we het over. In Engeland en Wales die beslissen of iemand schuldig of onschuldig is. En dan vrij snel daarna bepaalt de rechter de strafmaat.
Ja.
Nu wordt dat allemaal uitgesteld. Snap je? Mm-hmm. Dus mensen zijn schuldig bevonden, maar ja, worden weer vrijgelaten, want die strafmaat komt pas veel later. Ja. En dat heeft de regering ook gezegd, dat ze aan het overwegen is om een advies uit te brengen aan rechters om korte straffen sowieso te schrappen en mensen die alvast zitten eerder naar huis te sturen, dus eerder vrij te laten.
Jongen, nou vind ik dat, ik kan me niet zo goed voorstellen dat bij de conservatieve partij, die natuurlijk de regering vormt, nou heel lekker zit. Dat is toch een beetje de partij van de law and order in het VK, hè?
Ja, zeker. Natuurlijk zit dat niet lekker, maar dat geldt, ja, om nou te zeggen, de conservatieven zijn stom verbaasd, het land is ontsteld, de media hysterisch, iedereen kookt over van woede, van ongeloof. Nee, dan overdrijf ik. Wat de conservatieve regering betreft, kijk, zij hebben dit alleen aan zichzelf te wijten. Als je 13 jaar aan de regering zit, dan is er heel weinig, zijn er heel weinig alternatieven, hè, om anderen de schuld te geven. Dan ligt het eigenlijk allemaal aan jou.
Ja, ze doen soms een dappere poging.
Ja, inderdaad. Maar tot nu toe is die uitgebleven, moet ik zeggen. Ik denk ook, wat de Britten betreft, we hebben het er vaak over gehad, hè, hoe vaak mensen hier zeggen, er werkt niks meer in dit land en zo.
Ja.
Nou ja, dan kun je daar nu ook de gevangenis onder schuiven.
Ja, het wordt zo langzamerhand wel een lang en droevig rijtje. Is dat ook het gevoel, je gaf eigenlijk al een opsomming, hè, en de media wordt er niet zo op gereageerd, maar merk je dat ook in Londen zelf bijvoorbeeld, dat mensen hier eigenlijk al dit maar gewoon accepteren. Want aan de andere kant, het is wel nogal wat. Hè? Als je zegt veroordeelde aanranden, verkrachters, dat soort dingen, die lopen vrij rond.
Tuurlijk.
Ik kan me voorstellen dat mensen daar wel behoorlijk bang van worden.
Ja, maar tot nu toe alles wat te maken heeft met justitie en het gevangenissysteem, dat maakt niet echt fantastisch veel indruk. Mm. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom bijvoorbeeld gevangenissen genegeerd worden. Er staat toch veel minder dicht bij mensen als bijvoorbeeld de gezondheidszorg of het onderwijs. Daar is fantastisch in gehakt. En daar worden de Britten bedroefd van. Maar dat er chaos is in het gevangeniswezen, waar ook enorm op bezuinigd wordt, dat deert niet, gek genoeg. Mm. Ik bedoel, ieder jaar komt er weer een gevangenisrapport uit van de inspectie. En ieder jaar weer is het liedje hetzelfde. De situatie is enkel verergerd. Ik kan je opsommen geven. Ik heb even dat rapport nageslagen van een paar maanden geleden, in mei dit jaar. De meeste gevangenissen zijn ontoereikend wat betreft de behandeling van gedetineerden. Steeds meer gevangenissen zijn onveilig. De helft van de bewakers voelt zich onveilig. Gevangenissen worden steeds gevaarlijker, gewelddadiger, onproductiever. Dit citeer ik allemaal, hè? De reden is dat gedetineerden vaak 23 uur per dag zitten opgesloten in hun cel. Een cel die overbevolkt is. Cellen zijn gebouwd voor één persoon in de meeste gevangenissen. Vaak zitten daar twee in. Er is ook een tekort aan personeel. Ik ga nog even door. Er is ook nog een tekort aan personeel. Dat betekent te weinig activiteiten. Want als je bijvoorbeeld een gedetineerde mee wil nemen naar, ik noem maar wat, de sportzaal of naar de keuken of zo, dan heb je daar mensen voor nodig die hem of haar daarheen vervoeren. Die zijn er niet, dus dat gebeurt niet. Dus ze zitten vast, te veel drugs, vechtpartijen. Er was één verhaal, even kijken, van de gevangenis in Bristol, waar in 1 jaar tijd 8 mannen zelfmoord pleegden. 1 celgenoot is gedood door een medestander. En dan zeg je, waarom druk je niet op de alarmbel? Maar alarmbellen blijven onbeantwoord, omdat dus de bewaking tekort
schiet. Er zit niemand meer, ja.
Nee, en sommige 10% van alle gevangenissen in Engeland en Wales zijn onbewoonbaar. Dan heb je het over ongedierte, kapotte ramen, weet je wel. Ik herinner me nog een paar weken geleden, ik weet niet of je dat bericht bent tegengekomen, hoe Duitsland de uitlevering weigerde van een Brit. Een Brit was in Duitsland veroordeeld voor een overtreding met drugs. Maar de Britten hadden gevraagd om zijn uitweigering. En Duitsland weigerde omdat het Engelse gevangenissysteem onmenselijk was.
Dat is toch echt heel erg, Lia, dat je op humanitaire gronden niet naar het Verenigd Koninkrijk kan worden gestuurd.
Ja, ja, ja. Ik denk ook, de cultuur is anders hier, hè, dan bij ons in Nederland. Ik bedoel, wij hebben toch vaak wij leggen de nadruk op rehabilitatie. He, wij willen recidivisme vermijden en daarom hechten wij aan het opnieuw opnemen van ex-gedetineerden in de samenleving. Daar wordt aan gewerkt.
Ja.
Dus wij leggen daarna, ik weet niet of dat is vanwege onze christelijke achtergrond, dat onze wetgeving en onze morele maatstaf zo wel bepaald heeft. Ja. Maar wij leggen de nadruk op rehabilitatie. Maar dat geldt niet voor de Britten. In Engeland gaat het echt om straffen, weet je wel? Misdaadpreventie heb je ook veel en veel minder. En nog steeds handhaven alle partijen, zeker de grootste, de mythe. Want ieder rapport, gevangenisinspectie, gevangenisdirecteuren zeggen hetzelfde. Dat het een mythe is dat hoe zwaarder je straft, hoe beter is voor het land.
Ja,
niet
ja, ja,
waar.
Ja.
Nou ja, leg dat maar eens uit aan de kiezers.
Ja, je hebt hier in Nederland natuurlijk ook een aantal partijen die altijd hameren op streng straffen. En er is ook volgens mij een deel van de bevolking wat daar niet in gelooft. Je hebt het altijd over luxe gevangenissen en hotels waar ze naartoe zouden worden gestuurd. Maar je hebt hier dan nog wel in de politiek en zeker in de rechterlijke macht. En daar heb je nog wel een soort van de volwassenen in de ruimte die zeggen, ja, dat mag je allemaal wel vinden, maar dat gaan we mooi niet doen. Maar dat ontbreekt eigenlijk in de politieke top dus.
Ja, dat is weer precies. Dat is weer echt een hoe harder je opstelt, hoe beter.
Ja.
En Conor, als jij het hebt over luxe hotel, statusachtige gevangenis in Nederland, dat zijn ze ook. In vergelijking met wat je in Engeland tegenkomt. Ja. Maar een groot deel van de gevangenissen, vooral die in de binnensteden, die zijn echt 100 jaar oud.
Tjonge, ja. Dus dan van die Victoriaanse gebouwen nog.
Ja, en ik denk dat dat blijft ook zo. Ik zie dat niet veranderen. De Britten zitten nu met hun, ik geloof een derde minister van Justitie in 1 jaar.
Ja.
Bovendien kijken we nu aan tegen het begin van een verkiezingscampagne die niemand nog heeft uitgeroepen, maar daar lijkt het wel op.
Ja.
En dat betekent dat alles in het land gewoon vanaf nu muurvast zit.
Ja, ja,
dus
ja.
Nieuwe initiatieven, doorbraken, kun je niet verwachten, gaan niet gemaakt worden. Ja, politiek gesproken, dus hoe strenger je bent voor gedetineerden, hoe zwaarder je ze wil straffen, des te meer levert dat stemmen op.
Ja,
dus dat gebeurt.
Ja, ik kan me ook goed voorstellen dat als dat het sentiment is, en dat sentiment leeft ook enigszins bij de bevolking. Mm. Dat de gevangenen kunnen natuurlijk niet voor zichzelf opkomen. Dus dan is het een heel makkelijk onderwerp om maar gewoon links te laten liggen en daar niks aan te doen. Al meen ik me wel te herinneren dat in zijn tijd als minister dat Rory Stewart zich wel hard heeft gemaakt om
klopt.
De boel te moderniseren. Maar dat is niet gelukt.
Klopt, en David Gork ook. Maar hoe lang zaten die mensen daar?
Ja, een paar maanden
echt,
misschien.
Die zaten daar een paar maanden. En dan werden ze daar weer van afgehaald en naar een ander ministerie gesleept.
Hm.
En zo gaat het al zeker 4, 5, 6 jaar. Weet je wel? Ja, 5 premiers in 7 jaar. En ik weet niet hoeveel ministers. 7 ministers van volksgezondheid in die periode. En nogmaals, nu weer de 3e minister van Justitie in 1 jaar.
Ja.
Die mensen blijven niet op een plek zitten. Dus je kunt heel weinig uitvoeren als je zo beperkt op een plaats, op je post zit. En dat merk je ook in de rechtbank. De rechtbank, ik had het laatst met een jurist over. En de chaos, ik realiseerde me niet hoe gigantisch de chaos is. Want er is ook bezuinigd op strafzaken. Hè? En dat betekent dat er een rij is van tienduizenden wachtenden wiens zaken gewoon niet gehoord worden.
Ja.
Dat zijn te weinig advocaten die toegewezen worden, want daar is dus op bezuinigd. Mensen moeten heel lang wachten. Heel veel verdachten zitten in een gevangenis, wachtend op een zaak die nog niet is voorgekomen. En sommigen wachten al 5 jaar in de gevangenis.
Tjonge.
Op een zaak die nog gehoord moet worden.
Ja, dat is niet best. Ergens denk ik dan weer, hoe langer je wacht met dit probleem oplossen, hoe erger het wordt. Dat zal vast echt exponentieel weer erger gaan worden daar. Maar als niemand in wil grijpen.
Maar, doe maar, ga je gang. Ik heb je. Maar dat veronderstelt lange termijn kijken.
Ja.
En de politiek van een langere termijn, van verder kijken dan de komende verkiezingstijd. Dat is echt, ik kan me niet herinneren wanneer dat gebeurde. Het gaat echt over zulke korte periodes.
Ja.
Dus je kunt ook inderdaad dit soort grondige wijzigingen niet doorvoeren. En de Britten geloven er ook niet in dat dat kan. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom het een beetje schouderophalend gezien wordt.
Ja.
Het feit dat de gevangenissen vol zitten en dat ze vanaf afgelopen maandag, rechters zijn verteld geen gedetineerden meer, nieuwe gedetineerden meer, naar gevangenissen te sturen.
Lia, we gaan naar de luisteraarsvragen en dan gaan we beginnen bij een vraag van Kitty Atema.
Dag Lia en Conor. Allereerst complimenten voor jullie podcast. Ik heb een aantal jaren in Engeland gewoond en vind het super om op deze wijze het nieuws daar een beetje te kunnen volgen. Het is schokkend om te zien hoe het prachtige land de afgelopen decennia op de afgrond lijkt af te stevenen, waarbij de massa het slachtoffer is van een relatief kleine elite die het tij niet kan en wil keren. Mijn vraag aan jullie. Hoe kan het dat de massa niet in opstand komt, zoals in het verleden in veel landen wel is gebeurd? Houdt iedereen ondanks alles vast aan het adagium keep calm and carry on? Dank jullie wel voor het antwoord.
Ja, dat ligt eigenlijk een beetje het verlengde van waar we het net over hadden, hè, Lia. Over dat je ziet dat de publieke voorzieningen niet werken, maar je schouders ophaalt. Ik vind het wel een goede vraag. Waarom komen mensen niet in opstand?
Is ook een goede vraag. En dat keep calm and carry on is een cliché, maar wel ergens op gestoeld, zoals alle clichés. Ja. Er zit wel een kern van waarheid in. Hè? Ik bedoel, het is ook wel de Britten eigen om het allemaal wat kalmer aan te doen. En niet met schele hesjes op de straat te staan.
Nee.
Ik denk de stemming van dit moment, voor zover je dat kan inschatten, bevestigt ook wel dat keep calm and carry on, maar dan in een negatieve zin. Ik bedoel, het voelt allemaal, daar hebben we het ook al eerder over gehad, het voelt allemaal lamgeslagen. De Britten zijn ook moe, om niet te zeggen uitgeput. Ze hebben de afgelopen jaren veel campagnes gehad, veel verkiezingen.
Ja.
Dat hele referendum over Brexit, weet je. Dat heeft ze ook enigszins mur gemaakt. Brexit trouwens, je zegt dat waarom komen de Britten niet in opstand? Brexit was eigenlijk een hele Engelse opstand.
Ja.
Een opstand tegen de gevestigde orde. Dus wat dat betreft kwamen ze wel in opstand. Maar ook om te protesteren is hoop nodig dat een betere toekomst mogelijk is.
Mm.
En ik zie niet dat de Britten die hoop hebben.
Ja.
Als je met Engelsen spreekt of je leest de peilingen, dan wat mij opvalt is dat Britten geloven dat de problemen waarmee ze kampen zo groot zijn, dat ze eigenlijk te groot zijn om te worden aangepakt door welke partij of welke regering dan ook.
Mm.
En ik denk dat dat ook een reden is waarom je dan maar op de bank blijft zitten.
Ja, dat raakt dan iets wat je vorige week zei. Wat ik heel interessant vond, wat uit de Labour-conferentie kwam. Ik ben even vergeten welke spreker het was. Maar die zei dat de grootste vijand van de Labour-partij momenteel niet de Tories zijn, maar het cynisme. Hè? Dat je dus mensen
cynisme.
Moet
Klopt.
Kunnen overtuigen dat het wel goed kan komen.
Precies. En ik denk dat dat helemaal waar is. Ik denk dat de Labour-partij die hoopt de volgende verkiezingen te winnen, daar een grote dobber aan gaat krijgen om inderdaad mensen stemhokje in te halen. Omdat ja. veel thuis zullen blijven en cynisch zijn.
Hmm. Gaan we naar iets lichtere kost. Een vraag van Tjeerd.
Lia en Connor, met veel plezier luister ik naar jullie Van Dekhovens Britten. Prachtige Britse verhalen. En het zorgt ervoor dat je het land steeds beter leert kennen. Een hele simpele vraag. Aan het begin van jullie programma is er een tune. En dat begint met The Lady Is. Maar daarna is het voor mij niet te verstaan Engels. En als het voor mij zo is, is het vast ook voor heel veel andere luisteraars zo. Dus wat wordt daar nou precies gezegd? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Groet van Tjeerd den Boer uit Zwolle.
Ja, dat vind ik leuk, want dat is daadwerkelijk een vraag voor mij, voor de verandering. Want ik heb die tune natuurlijk gemaakt. Maar ja, Tjeerd, goede vraag. Dat is Margaret Thatcher. En wat ze zegt is, the lady is not for turning. Deze mevrouw gaat niet draaien. En ja, dat is in de Britse parlementaire geschiedenis, de recente Britse parlementaire geschiedenis, best wel een belangrijke quote, hè?
Ja, ik herinner me nog wanneer ze dat zei. Dat was op een partijcongres tijdens haar toespraak. Je weet het, de toespraak van de leider. Het is niet Noord-Korea, maar het is wel zo hier ook dat de toespraak van de leider is het moment van zo'n jaarcongres. Volle zalen, staande ovaties. En Thatcher had een hele goede speechschrijver. Ze had er meerdere, maar er was één hele goede. En op het moment dat ze dat zei, werd haar vaak verweten dat ze te, laat ik netjes zeggen, standvastig was. En dat ze niet kon bijdraaien.
Mm.
En ze zei toen tegen de zaal, you turn if you want to. But the lady is not for turning.
Ja.
En dat is inderdaad een opmerking geweest die nu nog vaak te horen is en die eigenlijk zijn eigen leven is gaan leiden in Britse politieke journalistiek.
Ja, ja, speech kon ze wel, hè?
Nou, absoluut. Ja.
Gaan we naar een vraag van Ellen de Groot uit Rotterdam. Ellen schrijft ons, hoi Lia en Connor, ik luister iedere week met veel plezier naar jullie podcast. Mijn oudste dochter woont in de UK en graag zou ik meer willen weten over het Engelse schoolsysteem. En dan vooral over de indeling in levels bij de public schools. Want Ellen die hoort af en toe over A-levels en dat soort dingen. Ja, het is voor mij ook af en toe een beetje ingewikkeld. Ja, A-level, sixth form. Hoe werkt dat systeem ongeveer in het kort?
Oh, ja, echt in het kort. Het is ingewikkeld. Laten we het hebben over de staatsscholen. 93% van Britse kinderen of van kinderen in Groot-Brittannië gaan naar staatsscholen. Oké, okay? Ja. Dan laten we de 7% die naar privéscholen gaat er even buiten. En eigenlijk gaat dan... Ik chargeer enigszins, maar ik doe het heel erg algemeen. Iedereen gaat naar dezelfde middenschool.
Mm-hmm.
Ja? In die klasse word je wel gelaagd per vak. Bijvoorbeeld, als je Engelse taal doet, hè, dan heb je vaak groep 1, groep 2, groep 3 en groep 4. En als je in groep 1 zit voor Engels, dan is dat het hoogste niveau. Zit je in groep 4... dan ben je een beetje een probleemgeval, dan is dat het laagste. Ja? En je blijft op die school, in ieder geval tot je 16e. En dan doe je examen. En alle examens zijn dan hetzelfde en die heten GCSE's.
Mm-hmm.
Als je dan die examens gedaan hebt, dan kun je nog 2 jaar door. En dan doe je de A-levels.
Ja, ja.
Dus de A-levels, hoofdletter A-levels, doe je als je 18 bent. Dus... ja, tot je 16e zit je dan op dezelfde middelbare school. Daarna, die A-levels heet sixth form. De laatste 2 jaar heet sixth form. Soms hebben dezelfde middelbare scholen waar je al op gezeten hebt... de afgelopen 5 jaar, hebben ook een sixth form. Dus kun je daar ook je A-level examens doen. Hmm. Maar sommigen kiezen ervoor om naar een speciale sixth form te gaan... omdat die scholen veel meer keuzes hebben in vakken.
Ja,
begrijp je?
Precies.
Dus dan ga je naar een apart, andere school.
Nou, Ellen, ik hoop dat dit voldoende uitleg was. Ik vind het in elk geval wel interessant. We gaan naar een audio-vraag. Ik denk het wel, ja. Ik ga er nog 1 vraag over stellen, Lia. Is het dan zo dat als jij bijvoorbeeld heel goed bent in Engels... en heel goed in wiskunde, maar helemaal niks begrijpt van scheikunde... dat je wel op heel hoog niveau Engels en wiskunde zou kunnen doen... en dan wat lager op scheikunde?
Ja, als je die vakken inderdaad apart hebt, dan kan dat. Ja. Dan kun je voor Engels en wiskunde bijvoorbeeld gestroomd, zoals dat hier noemen, gestreamd worden in de hoge groepen. Dan zit je in groep 1 en voor scheikunde in groep 4, de laagste. Dat kan.
Ja, dat is toch anders dan bij ons.
Dat is heel anders. Echt heel anders. En er zijn natuurlijk heel veel uitzonderingen op deze regel.
Ja.
Dit was het geval voor de meeste scholen die toen nog onder de diverse gemeentes vielen. Maar nu heb je heel veel aparte academies die op een andere manier gefinancierd worden. En die helemaal niet meer bewaakt worden, zo je wil, door de plaatselijke overheid. En die hebben soms weer iets andere regels. Ja, daarom is het heel moeilijk om een algemeen verhaal te houden. Maar dit is de kern die nog steeds opgaat voor heel veel scholen.
Helemaal goed. Gaan we naar een audiovraag van Wilco.
Dag Lia, dag Connor. Mijn naam is Wilco. En ik had een vraagje. Ik ben toch wel een fan van jullie allebei en van deze podcast. Nou heb ik een lichamelijke beperking en ik vroeg me 1 ding af. Met andere vrienden met een lichamelijke beperking heb ik wel eens discussies over wel of geen gehandicapte quota. Nou weet ik dat in bepaalde sectoren in het Verenigd Koninkrijk er wel een quota is. En mijn vraag is eigenlijk, komt dat de emancipatie van mensen met een beperking ten goede of... houden de boel ook op een achterstand?
Ja, interessante vraag van Wilco. Lia, wat weet jij over de quota voor mensen met een beperking in het VK?
Die laatste vraag vind ik moeilijk te beantwoorden of het op een achterstand heeft. Maar wat het eerste deel betreft, nee Wilco. Kijk, het Verenigd Koninkrijk is bij mijn weten het enige, zo niet een van de weinige Europese landen waar er geen quota geldt op de werkplaats, in het bedrijfsleven, voor mensen met een beperking.
Ja.
Dat is natuurlijk per industrietak, per bedrijf, per sector wordt dat verschillend ingevuld.
Ja.
Maar legaal is het niet. Ik denk dat de creatieve industrieën eerder geneigd zijn om mensen met een beperking aan te nemen.
Mm-hmm.
En mijn indruk, maar dit is echt heel persoonlijk en anekdotisch, maar mijn indruk is, als ik de Nederlandse televisie vergelijk bijvoorbeeld met de Britse tv, dat je dan op de Engelse tv veel meer mensen ziet met een beperking. Mm-hmm. Je hebt komieken, Roger Jones er één, ja. Een vrouw heeft cerebral palsy, hersenverlamming. Er zijn heel veel andere komieken die prominente rollen hebben in quizshows, ja, in ja. televisiedocumentaires. Ja. Die presentator zijn, ook voor sportprogramma's. En trouwens, op sportief gebied geldt dat ook. Ik herinner me nog hoe mijn Nederlandse collega's tijdens de aanloop naar de Olympische Spelen van 2012, die in Londen gehouden werden, zich echt afvroegen waarom de Britten en de Britse media zo ontzettend veel aandacht besteden aan de Paralympische Spelen. Mm. Die werden toen een gigantisch succes. Hè? Ja. Dat is daarna ja. ook doorgevoerd elders. Maar dus ik, en of het te goed komt. Trouwens, nog even. Misschien is dit wel interessant voor je, maar dit is heel erg anekdotisch ook. Ik kwam vorige week een Vlaming tegen in een rolstoel. En die zei dat hij op vakantie was geweest in Londen en omgeving in Zuid-Engeland. En hij stond verbaasd over het gemak waarmee hij zich kon voortbewegen. Openbaar vervoer, winkels. Hij zei, het is echt goed te doen met de rolstoel in Zuid-Engeland.
Nou, dat is goed om beter, te weten.
Zei hij, ja, beter, zei hij, dan in Vlaanderen in ieder geval.
Hm. Nou, goede vraag, Wilco. Dank je wel. Gaan we naar een vraag van Caroline, van Essen. Hallo Lia, schrijft ze. Allereerst complimenten met jullie leuke podcast. Mijn vraag is van huiselijke aard. Ik kijk veel naar het heerlijke tuttelhuizenprogramma Escape to the Country. Ja, wie niet, Caroline. En ik verbaas mij vaak over de bijzondere indeling van de huizen. Zoals daar is een living room, een sitting room, een dining room, snug, family room. Waar komt toch die diversiteit aan rooms vandaan?
Oh, ik heb daar nooit bij stilgestaan, eerlijk gezegd. Vraag, misschien dat de Britten grotere huizen hadden en dus meer kamers.
Mm, ja.
In ieder geval de upper class milieus die dit toch allemaal wel bepaalden, het noemen van dingen. Het is zeker ook klasse bepaald. Hè? Een drawing room,
ja.
Als je daar, hè, dat komt van withdrawing, dus van terugtrekken, wat je deed na een vaak deftig diner, hè, als de mannen gingen roken, terwijl de dames iets anders gingen doen en elders heen gingen. Dat wordt vooral gebruikt in inderdaad een meer chiquer milieu.
Mm-hmm.
De Britten, de gewone Brit, spreekt dan van lounge. Maar het is ook leeftijd bepaald, hoor.
Ja.
Jongeren hebben het over living room. Ouderen hebben het over sitting room. Wat noemde hij nog meer? Oh ja, family room. Family room is echt Amerikaans. Dat is helemaal niet Brits. Maar het is zoals alles hier, klasse bepaald. Ik wil dan hebben het over sofa, settee, couch. Dat heb ik nog niet eens gehad. Of toilet, loo, lavatory. Wat is gebruikelijk? Wat is chic? Wat is een beetje een beetje ordy. Napkin, serviet.
Mm-hmm.
Ook een geweldig verschil. Dus misschien moeten we daar nog een hele uitzending eens een keer aan wijden.
Ja, misschien moeten we dan naar zo'n goed grote villa ergens. Zo'n manor of een stately home. En daar maar eens even goed rond gaan kijken. Lijkt me wel wat.
Ja, en inderdaad duiden wat upper class is en wat gewone mensentaal is. En wat inderdaad modern is en wat niet modern is. Want nogmaals, het is ook veel meer leeftijd bepaald.
Ja, ja, ja. En dan sluiten we af met een audiovraag. Die komt van Cecilia.
Dag Lia en Connor. Onlangs hoorde ik jullie podcast over het actuele, maar zorgwekkende rioleringsdilemma in het Verenigd Koninkrijk. Ik vraag me af of er een relatie kan ontstaan tussen een verkwikkende vakantie aan de Britse Riviera en een epidemie door Yersinia, tyfus of cholera. Met vriendelijke groet, Cecilia.
Nou Lia, zou je het aanraden, een vakantie in het VK momenteel om te gaan zwemmen?
Nou, ligt al aan waar je heen gaat. Maar ik bedoel, het is de gang is niet. Cholera, tyfus, nee.
zal voorlopig wel mee, 100 jaar geleden meevallen.
Wel een gevaar, maar zo erg is het nog niet, kan ik je zeggen. Nee, zo erg is het nog niet. De rivieren zijn vervuild, de badplaatsen zijn vervuild. Ik bedoel, er zou geen één rivier meer in Groot-Brittannië schoon zijn. Dus de blauwe vlaggetjes op de meeste Britse kusten kun je ook wel vergeten. Ja. Maar cholera, nee.
Gelukkig maar. Dank je wel, Lia, voor vandaag. Dank ook aan alle luisteraars die vragen gestuurd hebben. We hebben ze nog niet allemaal kunnen behandelen, maar dat gaan we wel echt doen. Want ik doe ze het gewoon chronologisch. Dus de volgende keer dat we gaan handelen, als je nog niet aan de beurt bent geweest, kom je dan aan de beurt. Wil je zelf ook een vraag stellen aan Lia? Stuur hem dan via WhatsApp naar 06 28 13 50 13. Dan komt hij bij mij binnen en dan leg ik hem weer voor aan Lia. Dank je wel, Lia. Tot volgende week.
Tot dan. Dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.